I've been roaming the streets since last night. High since twilight. This city is my Jesus.
Welkom bij alweer de laatste aflevering van dit seizoen van De Zevende Kijker. De podcast van de Volkskrant waarin we je vertellen welke serie, film of documentaire je moet zien. Omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we het hebben over het lang verwachte derde seizoen van Atlanta. Dat onlangs uitkwam op Disney+. In Atlanta volgen we Earn, een zwarte gesjeesde Princeton student. Die probeert zijn leven op de rit te krijgen door de manager te worden van zijn neef Alfred. Beter bekend als rapper Paperboy. Die ergens laveert tussen roem en armoede. We leren ook Vanessa kennen, de moeder van Earns dochtertje met wie hij een knipperlichtrelatie onderhoudt. En Darius, de vriend die altijd in de buurt hangt van Alfred. En deze personages wonen allemaal in Atlanta en worstelen zichzelf door een leven dat beïnvloed wordt en gevormd door armoede en racisme. En in seizoen 3 is Paperboy dan eindelijk doorgebroken bij het grote publiek en toert hij door Europa en door Nederland, waar hij en zijn hele entourage kennis maken met Zwarte Piet. Atlanta is een maatschappijkritische show die alle genres overstijgt en waarbij je als kijker voortdurend op het puntje van je stoel zit. Wat gebeurt er nu weer?
City of Dream.
Hallo. Wow.
Boudewijn. Boudewijn.
Atlanta dus. Een serie won talloze Emmys. Chris Buur, adjunct van de Volkskrant.
Ja,
hoi.
Hallo.
Hoe zou jij Atlanta beschrijven of samenvatten?
Nou, toch als een serie met eigenlijk vooral een komische ondertoon. Eigenlijk voortdurend. Het is eigenlijk allemaal heel erg geestig wat er gebeurt. Maar niet zeg maar lachbandgeestig, maar voortdurend geestig vanwege de situaties. En een hele heel goed getroffen, heel ambiguë serie. Dus je weet eigenlijk nooit heel goed waar je naar zit te kijken. Bijna elke scène heeft wel 2 of 3 betekenissen tegelijkertijd. Het kan een beetje een droom zijn, of het kan een beetje aan de drugs liggen, of het kan gewoon ongemakkelijke menselijke interactie zijn. Het is allemaal vaak tegelijk waar. En dat is zo uniek en zo knap aan deze serie, dat je de hele tijd denkt, waar zit ik nou naar te kijken? En dat komt eigenlijk enorm goed uit, omdat het vaak best wel even een stevige boodschap je smoel inslaat. Dus ja. Dat is ook alweer knap.
Waar zitten we naar te kijken? Dat bespreken we vandaag ook met Emma Curvers, onze mediaverslaggever en tv-recensent columnist. Hoi Emma.
Hoi.
En met ons is ook all the way van Curaçao, Quincy Gario, dichter en geëngageerd kunstenaar. Goedemorgen voor jou. Hallo. Hey, en die beschrijving die Chris net gaf over Atlanta, kun jij je daar een beetje in vinden?
Zeker, ja. Ik denk ook dat het, als je kijkt naar de manier waarop de serie is opgebouwd, Donald Glover als maker samen met zijn broer en samen met Hiro Murai heel erg aan het nadenken zijn van wat is de staat van intellectueel debat op het moment. Als het gaat om zwarte onderwerpen, zwarte subjectiviteit, zwarte makerschap. En ik denk dat dat heel erg heel erg boven komt drijven in alles wat ze doen.
Ja, en wij kijken nu naar seizoen 3. Wat valt jou op wat daar anders is dan de vorige seizoen? Als het gaat ook bijvoorbeeld om die metakritiek die jij zojuist beschreef.
Nou, er zijn veel meer afleveringen waarin de hoofdpersonages zelf niet inzitten. Waardoor er constant aangegeven wordt van hey, we kunnen niet op onze lauweren blijven rusten als succesvolle makers. En dat vind ik toch wel een hele gedurfde stap. De eerste aflevering van het seizoen begint met een zwart jongetje die opeens in een pleeggezin terechtkomt. En het gaat helemaal mis daar. Maar die eerste scène, die heeft het ook, die zet de hele seizoen qua toon vast van hey, het gaat over wit geweld. Het gaat over geweld dat vanuit Europa komt en hoe we daarmee mee dealen. Een soort van de spoken van koloniaal verleden. En daarom vind ik ook de move dat ze dan vervolgens naar Europa gaan om een beetje uit te zoeken van wat die bron van dat wit geweld is die ze in Amerika meemaken. Vind ik dan toch wel een briljante move.
Ja, zeker. En die eerste aflevering, ik heb ook een beetje zitten lezen, dat is ook deels gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Zoals het jongetje dat dus in een pleeggezin van 2 witte vrouwen terecht komt, die uiteindelijk collectief, zelfmoord plegen. Dat verhaal is echt gebeurd.
Ja.
En ook een ander verhaal is echt gebeurd, toch Emma? Wat in aflevering 1 wordt verbeeld over dat meer en het ondergrondse dorp.
Of is er een merende onder ons dorp?
Ja,
waar kan ik daarheen?
Er is, was een zwart, dat begint ermee met die vertelling van die twee mannen in dat roeibootje, waarin, ja, waarin het witte personage, het zwarte personage uitlegt van ja, we drijven hier boven een verdronken dorp, omdat hier een dam is gebouwd en die bewoners die moesten maar wijken. En het is een zwart dorpje met zwarte inwoners dat daar is verzopen omwille van die dam.
Oh, joh.
En dat is natuurlijk ook weer bron voor spooklegende, waarmee het ook meteen even een soort gekke horrorachtige twist krijgt.
Ja, ja, ja.
En wat heel belangrijk is in dat bootje, dat zat ik net nog even terug te luisteren, is dat ze inderdaad, wat Quincy zegt, daar uitzetten dat dit seizoen toch wel echt iets anders is dan die vorige twee. Want daar ging het echt over de ervaring van zwart zijn in Amerika. En dan zegt die man in dat bootje op een gegeven moment ook iets van zwarte mensen zijn vervloekt geweest, maar witte mensen zijn ook vervloekt door de mythe van witte superioriteit. En dat zit eigenlijk door dit seizoen helemaal heen. Dat het ook gaat over hoe witte mensen zich hiertoe zich tot zwarte mensen moeten gaan verhouden. En dat maakt het ook wat, ja, heel wat losser en breder eigenlijk, de thematiek. Dus dat vind ik toch ook wel heel interessant.
Ja, want je hebt natuurlijk ook de rol van die Britse tourmanager, die opeens de, ook dit is een spoiler voor de mensen die het dansen nog moeten zien, maar die Britse tourmanager, die pakt vervolgens de telefoon van Alfred af. En de hele aflevering gaat over het zoeken van die telefoon. Ja. En op het einde zie je dat hij hem gewoon weggooit. Dan denk je van, wow, wat gebeurt hier? Ja.
Dit is wel echt een keiharde spoiler trouwens. Ja.
Meld jullie maar bij Quincy.
Ja, precies. Klachten naar Pieter Klok at Volkskrant.
Ja, precies. Ja, maar ik denk dat daar zit iets, daar zit iets in de manier waarop er een misgunning wordt aangegeven. De manier waarop een soort van parasitair nadenken over zwarte creativiteit en wie daarop lift. Er is nu ook die hele film van Elvis. En dan denk je ook van, oké, daar zit ook een bepaalde manier van nadenken over wie wordt uiteindelijk beloond van zwarte creativiteit. Zelfs met TikTok-dansjes en choreografen zie je dat. Op het moment dat zwarte choreografen bij TikTok een poosje een boycott had ingesteld, toen wist niemand meer hoe te dansen op de platform. En dan dacht ik van, wow, wat gebeurt hier?
Ja. Hey, en misschien voor de mensen die dus Atlanta helemaal niet kennen, moeten we één stapje terug doen en ook even Donald Glover introduceren of vertellen wie hij is.
Ja.
Wie wil dat doen? Emma, lijkt mij.
Ja hoor, wil ik wel.
Trap maar af. Ja.
Nou, Donald Glover is dus een acteur, schrijver, producer, regisseur, rapper, DJ, noem het allemaal maar op. Heel irritant, dat soort mensen. Nee, hij is eigenlijk echt briljant. En hij is, hij komt uit Amerika. Hij staat ook wel bekend als Childish Gambino, de rapper. Heeft ook al een aantal albums gemaakt als Childish Gambino. Fun fact, die naam komt uit een Wu-Tang Clan rapnaam generator.
Ja.
Ik kan jullie straks ook vertellen wat jullie namen zijn. Heb ik natuurlijk ook al geprobeerd.
Dank je.
Donald Glover werd in eerste instantie probeerde te maken als schrijver. Hij heeft voor 30 Rock geschreven, met Tina Fey.
Ja.
Hij heeft in Community gespeeld. Hij heeft ook in een aantal eigenlijk hele grote superheldenfilms gespeeld. In Solo, Star Wars Story, in Spider-Man. Maar vanaf 2015 is hij dus het creatieve brein met zijn broer samen ook achter Atlanta. En het is nu het derde seizoen van uit. Er komt nog één seizoen hierna aan en daarna is het afgelopen. Dus dat even vast.
Dat heeft hij al aangekondigd.
Dat is al bekend, okay.
Ja. Hey, en Atlanta, voor zover ik begreep, het hele schrijversteam is ook, iedereen is zwart volgens mij. Quincy, klopt dat? Zeg ik dat goed?
Als het goed is wel, ja.
En wat maakt voor jou nou Atlanta anders dan eigenlijk alle andere series die we misschien ook wel hebben gehad over onderwerpen en thema's als racisme en uitsluiting? Wat maakt Atlanta zo uniek?
Nou, ik weet niet of het zo uniek is. Ik zie het eigenlijk in het vervolg van series als Living Single of A Different World. En dat waren series uit de jaren 90 waarbij er ook gekeken werd naar een vriendengroep die op verschillende soorten manieren het probeerde te maken in de witte Amerikaanse samenleving. En ik denk dat wat hier toegevoegd wordt is wat Donald Glover zelf heeft gezegd, dat ze een soort van Twin Peaks proberen te maken met zwarte mensen erin. Nou, Twin Peaks gaat natuurlijk wel over heel erg intiem geweld. Dat gaat ook, in de kern gaat het over verraad van verschillende relaties. Dus ik denk dat hij meer dan over de sfeer probeerde te zeggen. En in de sfeer zit constant een soort van, je kan niet helemaal vertrouwen wat er gebeurt. Er zit ook een aflevering, volgens mij het eerste seizoen, waarbij er een zwarte Justin Bieber is. Ja. En dan denk je van, oké, wat voor metakritiek wordt hier nou gegeven? Het gaat eigenlijk over, ook over wat mag iemand doen in die fase van hun carrière. Ik bedoel, Justin Bieber is groot geworden door Usher. Zijn eerste single was met Ludacris. Dus ook daar zie je dat er een soort van zwarte esthetiek, een zwarte creativiteit is toegepast op een witte zanger, witte tienerzanger. En die dan vervolgens de wereld overgaat. En dan denk je van, oké, hier zit iets fascinerends. Ook vervolgens die samenwerking met Diplo en met Skrillex. Dan zie je ook weer het gebruik van EDM en van house music. Dat ook gewoon een zwarte origine heeft. Waar mensen nu weer achterkomen door Beyoncé bijvoorbeeld. Dan denk je van, hé, er zit iets waarbij zwarte creativiteit de wereld over losgezongen wordt van zwarte mensen. En dat is het fascinerende waar hier constant gewezen wordt in Atlanta.
Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Hey, en ik denk dat we het ook wel moeten hebben over een zekere aflevering, namelijk aflevering 2. Sinterklaas is Coming to Town. Waarin de cast van Atlanta ook daadwerkelijk Nederland aandoet. Alleen de titel verklaart, zegt al wat. De Nederlandse Blackface wordt geïntroduceerd aan een groot breed publiek.
Ja, fijn.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Quincy? Naar die aflevering.
Ja, ik vond het vrij fascinerend. Het was natuurlijk wel een Amerikaanse lezing van Nederlandse rituelen, Nederlandse dingen. Ja. Ik bedoel, de euthanasie-scène, dat het vervolgens ook ging over een zwarte Amerikaanse man die euthanasie pleegde. Dan denk je ook van, oké, wat gebeurt hier? Maar de esthetiek is gewoon uit een 17e-eeuwse schilderij, bij wijze van spreken. Dus er lijken allemaal soort van visuele referenties erin gestopt. En ook met de Zwarte Piet scène, dat vervolgens de manager, de stage manager van Paradiso, de acteur die dat speelt, dat hij dan vervolgens een persoon die als Zwarte Piet rondloopt, een klap verkoopt, omdat hij denkt dat het Ernest is. Dan denk ik van, hé,
ja,
dat is precies.
Dat is een beetje de kern van het probleem met Zwarte Piet, hè, denk
precies,
ik.
Precies,
ja, precies. Ja, we hebben daar een pijnlijk fragmentje van ook als Urn voor het eerst deze soort van stage manager ontmoet. Luister maar.
Your first time in Amsterdam?
No, we actually played a smaller venue last year. Yeah.
Yeah, it's cool here, no?
Yeah.
Yeah, and the weed is verbazingwekkend goed. And we tolerate people, nothing like America. Hey, see you tonight, guy.
See you tonight.
We staan er echt lekker op, hè, jongens, internationaal. Jezus.
Maar misschien is zo'n uitvergroting wel belangrijk of nodig om het verhaal te kunnen vertellen. Wat vind jij, Quincy?
Als we nadenken over hoe een samenleving verschillende kanten kan hebben, verschillende zijdes van zichzelf kan laten zien, dan is het wel fascinerend hoe ze met de afleveringen in Nederland dat eigenlijk hebben laten zien. Ik bedoel, die ene scène met, dat is een andere aflevering, dat was met Liam Neeson, dat ze in de Cancel Club zitten.
Ja.
Toen dacht ik ook van, hoe perfect is dit neergezet, dat Liam eigenlijk gewoon zegt van, hey.
Misschien moeten we even de achtergrond daarvan
uitleggen. Ja, want het is Emma's lievelingsscène, dus Emma, vertel even, waar kijken we daarna?
In een andere aflevering zijn we dus ook nog steeds in Amsterdam. En we komen via weer een mysterieus paadje in een club terecht. Die blijkt later de Cancel Club te heten. En daar aan de bar zit Liam Neeson. En Liam Neeson heeft in het echt onlangs ook een kleine cancellation beleefd, kunnen we misschien zeggen. Mm-hmm. Doordat hij, er werd een oud interview van hem opgevist waarin hij, wat zei hij ook alweer?
Ja. Poeh, dat hij zwarte jongens wat aan wilde doen vanwege iets wat hij persoonlijk had meegemaakt.
Ja, ja. En dat werd opnieuw geïnterpreteerd. Zullen we zeggen van, hey, wacht even, deze guy is niet oké. Okay. Nou, nu zit Liam Neeson dus in Atlanta daarop te reflecteren in een scène.
In een bar.
In een bar, waar hij dus eigenlijk zijn wonden kan likken in de cancel club.
Ja, en waar zogenaamd allemaal gecancelde mensen zitten.
Ja.
Wat
weer
onderdeel is van een soort beetje drugsachtige droom van Paperboy, het hoofdpersonage.
Ja, ja. En die mensen zijn uiteindelijk natuurlijk ook weer niet zo heel erg gecanceld. Maar die kunnen daar wel allemaal samen huilen.
Ja.
Met z'n allen.
Ja, ja. Ja, maar het meest fascinerende van die hele scène is ook van, als je herinnert dat beide acteurs in Widows speelden van Steve McQueen, toen dacht ik van, wow, oké, wacht even. Steve McQueen, die zit natuurlijk ook in Nederland, in Amsterdam. En dan zitten deze twee acteuren die in Widows zaten, wat heel erg ging over Chicago en soort van underground criminaliteit en corruptie. En nu praten ze over een ander soort van corruptie. Nu praten ze over een corruptie van goede wil, een corruptie van intenties. Een corruptie van eigenlijk wat is een excuses aanbieden. En dat maakt die scène op zoveel verschillende lagen, zoveel verschillende manieren ook zo mooi. Omdat je dan ook beseft eigenlijk, misschien is de enige reden waarom Liam Neeson daarin zat, omdat Brian Terry Henry hem heeft gevraagd. Dan denk ik van, er zitten allemaal een soort van hele mooie dingetjes daarin.
Ja, prachtig.
Maar er zitten sowieso heel veel lagen onder de serie nog, toch? Van dit soort dingen. Dit wist ik dus bijvoorbeeld ook niet. Maar in die eerste aflevering zitten dan weer heel veel, allusies op memes. Dus dat jochie, waar het over gaat, die doet op een gegeven moment een dansje. En dat is eigenlijk een meme, op een meme gebaseerd. En zo zit die aflevering ook helemaal vol met referenties die je in de eerste instantie helemaal niet ziet.
Precies.
Maar die dan, als je ze snapt,
ja,
nog ergens op slaan ook. Dat vind ik helemaal knap. Want
ja, en dat is
nooit gratuit.
En dat doet me denken aan de fameuze clip, volgens mij door dezelfde regisseur gemaakt, van This is America van Childish Gambino. Dat zat ook helemaal vol met referenties. Daar kon je eigenlijk gewoon niet op uitgekeken raken qua wat het allemaal vertelt. En volgens mij zit dat ook heel erg in Atlanta, waardoor ik het gevoel heb dat ik die drie seizoenen gewoon nu weer moet gaan kijken. Om ook maar een beetje dichterbij een soort waarheid te komen.
Ja.
En wij vroegen ons ook af, al pratend over Atlanta, omdat het eigenlijk vooral ook seizoen 3 echt een metakritiek is op, ook op Europese maatschappijen en op Amerika.
Ja.
En op racisme. Wat is nou, want er is niet echt een eenduidige les. Dat maakt het ook zo ontzettend aantrekkelijk tegelijkertijd. Elk karakter, elk personage is gelaagd en mensen zijn zowel goed als slecht. Maar als Atlanta ons ideologisch een duwtje uit zou willen, of een duwtje zou willen geven, een bepaalde richting op. Welke richting zou dat dan op zijn? Of wat kunnen we leren van Atlanta over hoe we de wereld anders moeten inrichten?
Toen viel het stil.
Ja, dat.
Ik doe wel de eerste slechte gooi, maar ik denk dat een duwtje in de richting. Het knap van die serie vind ik ook dat hij dus inderdaad niet zozeer de antwoorden geeft, maar wel voelbaar maakt wat de problemen zijn. En op allerlei talloze verschillende manieren. En dat zit hem vooral toch in het ongemak en de moeite en de klungeligheid. Waarop zeker in het laatste seizoen witte mensen met zwarte mensen omgaan. En dat op verschrikkelijk veel manieren verkeerd kan gaan. En dat je ontzettend goed voelt en dan nooit eerder, nog beter dan in Get Out, eigenlijk in hoeverre een groep die toevallig onderaan de sociale ladder is gemanoeuvreerd, althans in ieder geval als uitgangssituatie, wat dat voor zo'n groep betekent. Je krijgt in Atlanta dus voortdurend het gevoel van, voor zwart Amerika, en dat zal voor zwart Europa misschien ook gelden, of waarschijnlijk ook gelden, je hebt de hele tijd het idee, ik heb geen grip op de situatie, en voortdurend worden de spelregels veranderd. En voortdurend moet ik me afvragen, wat gebeurt er nou weer? En in de meeste gevallen zijn ze ook een beetje het haasje steeds van wat er met ze gebeurt. En dat weet deze serie enorm goed over te brengen. Dus dat je het niet eens zozeer verteld krijgt als wel voelt. Nou, als je die kennis vervolgens hebt, dan is het volgens mij aan jezelf wat je daarmee gaat doen.
Ja.
Maar je kan er ook niet meer omheen als je het helemaal gezien hebt, denk ik.
Ja. Quincy, wat vind jij?
Ik vind, omdat het derde seizoen zo lang op zich liet wachten, denk ik dat wat je ziet is heel erg ook een reflectie op een post-Black Lives Matter demonstratie wereld.
Mm-hmm.
Nadenken over de posities van zwarte mensen ten opzichte van elkaar. Die aflevering waar eigenlijk een zwarte jongen die zich voordoet als een witte jongen, vervolgens in een hele situatie terechtkomt dat hij niet naar de universiteit kan gaan. Omdat hij het geld niet heeft. Maar een zwarte benefactor, Kevin Samuels, best wel een misogene man die in mei was overleden. Dan besef je ook dat er heel veel verschillende lagen zijn. Heel veel kritiek is, ook op de manier vanuit Charles Gambino, Donald Glover en zijn hele team gekeken wordt naar een soort van zwarte respectability politics.
Mm-hmm. Kan je dat uitleggen?
Wat is dat, zwarte respectability politics?
Waarbij zwarte culturele activiteiten, houdingen gehouden worden aan een bepaalde norm. Van oké, je gaat niet felle kleuren aandoen, je bent niet polite in het publiek, je hoort een bepaald soort van niveau van respectability te hebben.
Ja.
Je ziet het heel erg ook bijvoorbeeld in de aflevering met de zoon van Tom Hanks bij de begrafenis van de voormalige nanny. En daar ook, daar is een gevecht los en vervolgens zeggen de mensen, kijk, de witte mensen hier gedraag je.
Ja, de witte mensen, beschikken ze nu weg.
Ja.
Precies. Een beetje van, de hele seizoen lijkt een beetje daar overheen te gaan. Van, okay, hoe gaan de zwarte Amerikanen om in een witte omgeving, in Europa? Voor mij de boodschap is loslaten van respectability politics. En ook nadenken over wat betekent het om elkaar pijn te doen als zwarte mensen. Ook de scène of de aflevering waarbij al die soort van social justice activists bij elkaar zijn.
Ja, daar willen we echt over praten.
Ja, er zit een personage in dat helemaal gebaseerd is op de Ray McKesson. En alles wat daar misgaat. En er zitten ook personages in die ook refereren aan bijvoorbeeld de founders van Black Lives Matter. En dat, hoe dat geperverteerd wordt. En hoe Darius vervolgens ook te maken krijgt met gentrification. Dan denk je van, holy crap. Heel slim in elkaar gezet. Heel mooi. Ja.
Ja. We willen het nog even hebben over de aflevering White Fashion. Die is voor mij ook belangrijk. Omdat wat je daar ziet gebeuren is iets dat ook raakt aan mijn métier. En aan mijn sector, namelijk de media. Emma, vertel, waar kijken we naar?
Wat gebeurt er ook alweer? We zien een bedrijf dat geplaagd wordt door een enorm gebrek aan diversiteit. Ik denk dat heel veel bedrijven zich dat wel realiseerden. Ook wat de post Black Lives Matter eigenlijk hebben gezien. En die gaan dan een soort leuke... Die hebben allemaal influencers voor zich ingeschakeld. Vul me aan als nodig, want het is alweer heel even geleden dat ik deze aflevering zag. Hebben allemaal influencers ingeschakeld die eigenlijk het beeld wat moeten bijkleuren. En die influencers blijken eigenlijk allemaal ook een beetje egoïstische eikels te zijn die dat gewoon doen zodat ze gratis spullen en vakanties krijgen. En onze rapper Paperboy wordt ook voor dit bedrijf, voor dit merk gecharterd en die moet dan ook mee gaan doen, maar die wil eigenlijk echt iets goeds doen. Wat wil die ook alweer?
Ja, een soort giving back-achtig programma doen. Dus zwarte ondernemers
reinvesting
leren.
Reinvesting in the hood.
Yeah.
Dat was
zijn
idee.
En dat was de slogan.
Ja. Heel pijnlijk daaraan is dat je... Ja, je ziet echt wel de... Je herkent echt wel de performatieve acties die natuurlijk in heel veel bedrijven zijn gedaan om maar in vredesnaam iets te proberen. En ook hoe dat dan eigenlijk... doodbloed en niet werkt.
Omdat het onoprecht is.
Het onoprecht is en niet
of
van binnenuit komt ook. En door een PR-afdeling even misschien is bedacht.
Ja. En jij zegt, Emma, dat is iets wat jij ook heel veel hebt gezien. Ik ook hoor, trouwens. Na Black Lives Matter protesten. Dat bedrijven, zowel modebedrijven als misschien ook wel mediabedrijven, proberen om diverser over te komen zonder dat ze dat inherent ook zich gaan committeren, toch? Dus dat is wat je zegt.
En die pogingen kunnen natuurlijk ook soms wel oprecht zijn, maar dan alsnog heel moeizaam verlopen.
Ja.
Het bekende zwarte vierkantje kwam en toen, wat moesten ze daarna allemaal doen om actie te ondernemen? Dat was natuurlijk een heel groot vraagteken. En dat vond ik wel een confronterende aflevering.
Ja, maar het fascinerende van de hele aflevering is ook is dat het begint met een heel erg foute campagne van die fashion label.
Yeah.
En het gaat over die 5 jongens die opgepakt waren, ten onrechte veroordeeld werden en jarenlang in de gevangenis zaten. Nu heette ze de Exonerated 5, maar toen heette ze de Central Park 5.
Ja. Ja.
En zij hebben dan een soort van sweaterserie uitgebracht met Central Park 5 erop. Ja, wat is dat? Hoe kan je dat doen?
Yep.
En ik moet dan de hele tijd allemaal denken aan soort van Gucci, aan Burberry, aan Prada, aan al die verschillende merken die ook een soort gelijk ding hebben gedaan. Waarbij ze op de een of andere manier dachten van, hé, met een beetje racisme komen we wel mee weg. En dan hier, dan zie je dat vervolgens een best wel interessant idee van Alfred helemaal geperverteerd wordt. Want in plaats van dat het gaat om de zwarte neighborhood, gaat het over iedereen's neighborhood. Dus het is dat van all lives matter.
All lives matter, my idea, zegt hij dan ook. Ja, hij is heel boos, ja.
En dan denk je tegelijkertijd ook, hij dacht van, oké, weet je wat? Zij gaan me geen geld geven, maar ik krijg wel allemaal kostuums van ze, allemaal kleren.
Ja.
Maar hij is alsnog bedrogen uitgekomen. Ik hoor van mensen in verschillende bedrijven dat die betrokken zijn bij dit soort initiatieven, dat het nog steeds gewoon intern helemaal chaos is en pijn zo als het gaat om discriminatie, als het gaat om uitbuiting, als het gaat om mensen overslaan voor promoties, niet erkennen van werk en dat soort dingen. En dan vervolgens aan de buitenwereld wel een heel mooi gezicht ophouden van, kijk, wij zijn de good guys. Nee.
Ja, en wat ik ook mooi vond, maar dat vind ik dus in alle seizoenen, hoe dus Alfred, ofwel Paperboy, gespeeld dus door Brian Tyree Henry, zijn teleurgestelde blik, die gaat bij mij echt door merg en been. Ja, deze
op
man
verschillende manieren kan
zoveel verschillende manieren gepijnigd en teleurgesteld zijn.
En dat heel minimaal.
Ja, ja, hij is echt koning van minimaal acteren. Om naar te kijken, ja. Echt waar. Ja. Ik vind hem fantastisch, maar goed.
En rappen homo,
ja.
Hè?
Ja, en helemaal niet rappen, dat vind ik ook heel grappig. Ja, bedoel, wanneer zie je hem nou ooit in actie verder? Maar...
ja,
maar goed, nou...
Ja.
Ik denk dat het erop zit, volgens mij.
Willen jullie nog weten wat voor Wu-Tang namen jullie hebben?
Ja, ik wil wel weten wat voor Wu-Tang namen.
Esma, jij bent Tough Bagman. Quincy, ja, jij bent Annoying Tracker. Sorry, het is een automatisch gegenereerde naam. En jij, Chris, bent Humble Sir.
Oh,
ik wil ook Chris zijn. Dat is veel relaxter.
Goeie. Ja, weer de beste naam. Ja. Ja.
Nou... Oké, Atlanta dus, seizoen 3, te zien op Disney+. Dit was De Zwevende Kijker, dank voor het luisteren. En dank ook aan Quincy Gario en aan Tom van Rooyen voor de techniek en de montage. Eindredactie wordt gedaan door Corine van Duin. En we hopen jullie allemaal volgend seizoen weer te treffen voor De Zwevende Kijker.